liefde voor klassieke muziek is ontstaan en hoe je bent beginnen componeren?
Nou, dat is vanuit mijn hele vroege jeugd. Vanuit...
Hele vroeg?
Ja, mijn vader die was zelf heel erg gek op muziek. Mm-hmm. En was zelf een goede amateurpianist. En ja, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid.
En nam je vader je ook wel eens mee naar het concert?
Ja, een van die stukken waar ik dus kennis mee gemaakt heb, mm-hmm. wat ik zo meteen wil laten horen. Dat is voor mij mijn belangrijkste stuk geweest om toch te gaan componeren.
Ja, en want je vader, want had hij ook een piano thuis?
En enorm veel vroeger grammofoonplaten. Okay. En op een gegeven moment werden het kompassen, compactdiscs.
Want een grammofoon, dat is nog een bakkeliet, toch? Of niet?
Nou, nee, zo oud niet hoor. Dat waren nogal binnen te toeren.
Oké, ja.
Maar wel, je hebt mensen die ontzettend houden van vinyl. Yeah. En ja, hij had eerst altijd gewoon kocht platen. Mm-hmm. En ik weet nog wel, toen de tijd waren die dingen niet te betalen. En dat is ongelooflijk van wat het eigenlijk nu geworden is. Ja. Dat het helemaal niet meer bestaat. Dat tegenwoordig alles met streaming gaat. En met downloaden en een fatsoenlijke cd kan je bijna niet meer kopen.
Nee, dat is niet meer tastbaar eigenlijk. Hè?
Het is heel abstract.
Maar we blijven nog even bij die tijd van de grammofoonplaat. En ook de tijd dat jij werd beroerd door de muziek. Dat was onder andere door het stuk wat we straks gaan horen van Berilo.
Berlio.
Fantastiek.
Oos 14.
Als wij straks naar dat nummer gaan luisteren. Wat was dat in dat nummer wat jou zo...
Gewoon de hele spanningsboog. Maar we laten maar een klein deel horen. Omdat het stuk
Ik zie direct
duurt,
jullie keken. Spanningsboog.
Het duurt 50 minuten.
Ja.
En het is uit een persoonlijk leven van een componist. Hij was helemaal onder de invloed van heroïne. Verliefd was hij. En een heel bijzonder stuk.
Oké. Hey, maar dat is het. Daar zeg je het al. Stuk. Wij mogen niet zeggen nummer, toch?
Ik zeg altijd een werk of stuk.
Ja, een werk of stuk. Dus we proberen dat te doen. Werk of stuk.
Werk of stuk. En we hebben nog een klein technisch probleem. Want ik wil hem graag laten horen. Maar we zijn er nog niet. Want hij doet het niet in ons.
Ja, hij komt zo meteen wel. Maar ik wil iets meer weten over die heroïne. Hoe weet je dat?
Ja, in die tijd werden er echt opiaten gebruikt. En hij heeft dat echt gewoon... het was heel bijzonder gewoon.
Bijzonder enam het gewoon? Was er dan iets? Hoe kwam
dat? Emotie. Het ging over een liefde. En een zangeres die... Nou ja, het is allemaal heel heftig.
Ja.
Ik was er niet bij in die tijd. dat is zo. Maar het is ongelooflijk. Een stuk dat is echt kort na de dood van Beethoven geschreven. En dan al zo revolutionair.
Want wat is het anders dan Beethoven?
Nou, het gaat een heel andere weg in.
Ja.
Beethoven is echt een Weense klassicus. En dat is Berlioz. Echt, romantiek.
Oké, ik denk dat ik het verschil wel hoor. Laten we luisteren.
Ik heb hem klaarstaan. We gaan luisteren naar Berlioz. En het wordt een versie vanaf YouTube helaas. Niet zo mooi als de kwaliteit die jij hebt aangeleverd. Maar het is in ieder geval een versie die is live is vanuit een concertzaal. En die is gedaan door Marie Jansson. Laten we luisteren.
And here he is, Maris Janssens, bringing the Bavarian Radio Symphony Orchestra to their feet. The performance of Berlioz's great work, Symphonie Fantastique.
Dat was Berlioz en een deel daarvan, want hij duurt nog zo'n 45 minuten hierna.
Mm-hmm.
Mooi stuk, we hadden het daarover. Er zit een verhaal in, hè?
Ja.
Wat is het verhaal?
Nou ja, hij is helemaal onder. Op een gegeven moment komt hij, droomt hij dat hij naar het schavot gaat. En dat is een soort treurmars. En het andere deel, het laatste deel, is een groot... dan komt hij op een heksensabbat uit.
Ja.
En dan hoor je ook een grafmotief, het Dies Irae motief. En wat in de muziek heel erg belangrijk, heel belangrijk thema is.
Hm. Ik ben altijd benieuwd, van als ik klassiek luister, dan ik weet meestal wel, daar zit een verhaal achter. Maar hoe kom jij achter al die verhalen? Hoe ben je dat allemaal te weten gekomen?
Lezen.
Lezen. Ja, en waar dan?
Want
ik wil het ook lezen.
De biografie lezen van componisten. Tegenwoordig heb je Wikipedia. Er zijn hele goede artikelen. Dat een prachtig artikel over Berlioz staat er op.
Oké. Okay.
En je vader, vertelde die je wel zo?
Ja, dat was echt zijn ding, dit. Net zoals Mahler en Bruckner, daar was hij helemaal gek van.
Mm-hmm. En hoe oud was hij toen? Toen je dit meekreeg?
Ikzelf was een jaar of 10, 11.
Dat is best jong om daarin geïnteresseerd te zijn. De meeste jongens zitten toch achter PlayStation dan, Norbert?
Ja, in mijn tijd bestonden geen PlayStation.
Ah, natuurlijk niet. Maar dan waren wel autootjes en treintjes waarschijnlijk, nee?
Nee, ik had een racebaan, die vond ik erg leuk.
Je had wel een racebaan.
Dat vond ik erg leuk.
Maar wanneer, op dat moment nam de muziek het dan over, denk je?
Nou, het is altijd zo geweest.
Altijd zo geweest. Van baby Norbert naar
baby. Nou, niet, weet niet van baby. Dat weet ik me niet herinneren. Maar wel van...
Zit in je. Het zat in
ja, het is gewoon een interesse. En,
mm-hmm. En toen ging je naar het conservatorium?
Op een gegeven moment compositie gaan studeren. En van alles gedaan. En vooral me gaan ontwikkelen. Uiteindelijk ben ik bij Van Delden terechtgekomen.
Ja, vertel eens, wie is dat?
Van Delden is een van de belangrijkste Nederlandse componisten.
Woeps.
Dus echt, voor mij, maar misschien voor anderen.
Ik ken het niet hoor.
En hoe kwam je bij hem terecht?
Ik heb een keer gebeld.
Gewoon zo simpel?
Ja, gewoon toen...
Yo Lex, mag ik je dat?
Ik zeg, mag ik komen? Nou,
echt zo?
Ja, dat ja kom maar langs.
Oké, en toen wat gebeurde er toen?
Nou, er is een enorme vriendschap uit ontstaan.
Dus je hebt aangebeld, je hebt gezegd, hallo, ik ben die man van de telefoon?
Nee, precies, nee, ik heb gebeld en ik wil wat van mijn partituren laten zien. En zo.
Dus je schreef al op dat moment?
Ja.
Componeerde je al?
Nou, ik weet nog dat de eerste keer... Nou, die was niet zo tevreden, dus hij was nogal streng.
Hm. Maar beheerste je toen al een instrument?
Nou, goed, niet op die manier, maar van hem heb ik gewoon echt het oude handwerk geleerd.
Wow. En het oude handwerk is dan, je hebt het bladmuziek en dat gaat in je hoofd leven. Ja, en dat vertaalt zich dan naar de noten op het blad.
Ja, zo deed hij dat ook. Ja. En die man was zo, kijk je naar een bladzijde, als daar... iets scherp stond en er stond daar een fout, zag je al dat daar een fout zat.
Dat het niet lekker liep.
Maar klopt het als ik het zeg, Norbert, dat je twee soorten muzici hebt? Je hebt de mensen die ze beheersen eerst het instrument en dan gaan ze op gevoel, of hij er nu voor studeert of niet, ze kunnen dat niet smaken. Maar bij jou leek het mij meer mathematisch gewoon. Hop, heb die vier kruisen, hop, en die vastleutel daar en dan hop, 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 hop.
Nou ja, je moet erover nadenken wat je doet natuurlijk.
Het is meer compleet abstract.
Mijn muziek is überhaupt abstract.
Ja, klopt. Klopt, ja. Maar er zit toch heel vaak in muziek een bepaalde structuur? Eh?
Jawel, dat is je vorm. En daar werk je mee.
Is dat ook in klassieke muziek telkens?
Ja, je hebt een hoofdvorm. Je hebt echt...
Oké. Okay.
En daar werk je mee. Als je een symfonie schrijft, ja.
Hoe oud was je als je eerste...
Nou, dat is ook een tijd geleden, hoor. Dat een jaar of... 12, 13 begon ik er een beetje mee, 14. En dat ontwikkelt dan. En het oudste werk wat ik van mezelf heb, is een stuk uit 84. Wat ik nog van mij bewaard heb.
Ja, ik was toen min 4. Jij, Hisham?
84?
Ja.
Toen was ik net 1.
Net op de wereld. Ploep, en hij was daar.
Ja, ik kan trouwens dat stuk kun je nog zien. Ik heb het op mijn site staan. Ja.
Hey, we gaan straks luisteren naar Marsalov, Iron Foundry Machine.
Ja, Marsalov.
Waarom heb je dat stuk gekozen?
Dat is een van de heftige perioden in Rusland. En in Rusland moesten de componisten... in een bepaald stramien componeren. Het moest allemaal tonaal, allemaal met enorm hoop getoeter, echt.
Heel bombastisch.
Ja, nou, gewoon voor statisch.
Voor staat,
ja, voor de staat. En,
ja, hop, ja.
Maar ja, Shostakovich, ja. Ja, die was zaken wat voor het publiek was. Mm-hmm. Ja, dan werd je verbannen naar Siberië.
Oké.
Okay. En daar waren ze echt heel makkelijk in die tijd. Dat, en ik weet van Shostakovich, die was zo angstig. Die sliep dus met een koffer naast zijn bed. Van dat hij altijd opgepakt zou kunnen worden. Om dus afgevoerd te worden.
Oh.
En deze man, die is op een gegeven moment gaan. Die was componist en totaal niet. En dit is echt één, dat zal je straks wel horen. Één brok graniet.
Het is eigenlijk een protestlied.
Nee, maar het gaat over een ijzergieterij.
Het gaat echt over een ijzergieterij.
Het is echt een heel apart stuk.
Okay. Ja.
En het wordt echt fantastisch gespeeld door Esa Pekka Salonen. Zijn Finse componist-dirigent en het Philadelphia Orkest.
We gaan er naar luisteren. Iron Foundry van Morsalov.
Morsalov, ja.
Graniet, dat was het. Dat was het, Norbert. Uit graniet. Wauw, ja. Dit was verboden.
Dit werd niet echt in die tijd gewaardeerd in de 20 jaren in Rusland.
Nee, is het nog zo, denk je?
Nou, met het huidige regime. Ik weet het niet. Ik zou er niet graag willen wonen.
Het heeft wel iets tegenovergesteld van Nederland.
Als je kijkt nu hoe het daar is. Rusland op het zetten. Maar Ja, het is de cultuur, de dictatuur die daar op het ogenblik heerst. Daar word je niet vrolijk van.
Nee.
En als componist, wat is er zo bijzonder aan het stuk? Wat is het? Is het moeilijk om zo'n stuk te schrijven?
Dit is echt...
Dit is geniaal.
Ja.
Het is echt gewoon... Ik vind het een van de meest bijzondere stukken die ik ken.
Ja. En waar zit hem dat in?
De motoriek gewoon. Dat enorme energie die het geeft.
Ja. Mm-hmm. Hoeveel noten per maat, zou het zijn? Instrumenten.
Ja. Het is compleet symfonieorkest.
Ja.
Ongelooflijk is dat. Maar dat wordt ook in één stuk... Dat is een symfonieorkest. Dat wordt gedirigeerd. Maar ja. Dat is nooit dat dat... dat moet dus allemaal op elkaar aansluiten door de dirigent. Musica per piano solo.
Ja.
Norbert Wissing.
Dit is dus een van de onderdelen van de CD.
En ik kan me ook wel nu wat voorstellen bij die emoties. Ja, je hoeft niet meteen je verhaal te vertellen, maar je hoort er genoeg eigenlijk. Je hoeft alleen maar te luisteren.
Mm-hmm. Ja, het is toch zo? Ja, op een gegeven moment hoor je het ook, zo die bom, bom op de piano, de lage noten.
Ja.
Hoe schreef je dat op partituur?
Of vijf lijntjes.
Je plakt gewoon massa's noten.
Nee, zo simpel is het.
Je bouwt het op. Ja, helaas kunnen we niet via een webcam een partituur laten zien.
Jammer.
Dan was dat gevisualiseerd.
Ja. Maar dit bouw je ook echt letterlijk op met noten. Het is niet dat er een soort van tekentje bestaat. Sla je op het onderste deel van de piano.
Nee, echt elke...
Alles is
genoteerd. Je hebt heel veel noten, je hebt heel veel toetsen.
Ja. Heb jij een favoriet stuk? Een klassiek stuk?
Ja, dat is onder andere van... ik ben gek op de componist van Alan Paterson. Maar dat is zo heftig, dat is echt... Dat is gewoon voor de mensen, denk ik. Dat is echt voor de zeer vergevorderde luisteraar.
Ja, wat maakt het zo moeilijk?
Dat is gewoon zo dramatisch. Dat is zo, zo pijnlijk allemaal.
Oké. Okay.
Die heeft echt zijn leven helemaal... die was ook heel ernstig ziek. En ook in het ziekenhuis heeft hij twee van zijn symfonieën geschreven. Mm-hmm. En hij kon dus op een gegeven moment niet meer schrijven... omdat hij een vorm van arteritis had.
Oh God.
En hij heeft zelfs nootjes op zijn verband geschreven. En, en hij leed een heel terugleven. En dat is echt hele heftige muziek.
Ja. Leuk om te weten ook wat...
Ja, heel bijzonder, die man.
En we gaan straks nog... We hebben nog één nummer van jou over. Want we zijn er net één overgeslagen. Dat zijn de Per Clarinetto... 2003.
Ja, dat hebben we net gedaan. Dat was voor clarinet solo. En dan hebben we nog een stuk voor basklarinet.
Oh ja, basklarinet.
Ah, dat is de basklarinet. Oké. En dan zit ik even... En dat stuk, is door welke periode van je leven is dat geschreven?
Dat is een stuk uit... 2004, 2005. En het was toen de tijd van Hein Pijnenburg geschreven. En uiteindelijk hebben we het afgelopen... Niet deze zomer, maar de zomer daarvoor hebben we het in Splendor hebben we het opgenomen.
Mm-hmm.
En voor basklarinet.
Maar hoe weet je dan, voordat je aan een stuk begint, het is voor basklarinet?
Omdat je dan, dat is gewoon
dat voel je.
Hetzelfde als een schilder zegt dat moet rood zijn.
Okay.
Zo simpel is het. Hey, en we gaan daarmee eindigen met dat stuk, want we zijn wel aan het einde van de uitzending gekomen. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En we hebben eigenlijk nog een keer een college nodig, denk ik. Om alles
meer dan één.
Bedankt.
Nou ja, leuk.
Erg bedankt.
Volgende week gaan wij luisteren naar...
Miranda.
Miranda.
Miranda. Ken je Miranda?
Nee.
Je moet er echt leren kennen. Ja. Norbert, echt.
En ik wil bij deze HVO wederom bedanken... voor het mede mogelijk maken van de uitzending. En jullie ook allemaal.
Yes,
en we gaan luisteren naar het laatste stuk van Norbert Wissing.
La société ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Au lit, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Comme on en voit dans les muséums. Un Jules, un vrai, un bout en train, toujours frais, toujours gai. À mon procès, moi j'ai fait citer une foule de témoins, toutes les filles du coin qui me connaissaient bien. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment. J'ai pris ma plus belle voix et j'ai déclaré: je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour lui, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Pas besoin d'un référendum ni d'un expert pour constater quels sont en nombre pairs. En 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours, quand je chanterai aussi nu qu'un tambour, vous verrez bien que je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour lui, mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme. Quoi de plus naturel en somme? Pour mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, je suis un homme. La 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 la.
Ça het zwart voltrekt het niet, dat het wordt zich volkomen uitgeklaard, ontdaan aan de obsessie met elk iets dat het niet is en stilte openbaar zich in het eindeloze onvervaard in het git en het wit verhardt het gebrek zich tot een klauw op de lege bek. Niet wordt zo materie materiaal, het maalt zich stuk voor haar of vreet zijn nek en zij verzwijgt het in haar lichaamstaal van een verzengend mystiek gegeven. Wordt het ontvangstantenne als ze lacht. Stroeve trofenis, het buitenleven. Verstorte bruut, die zwarte